Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
Dit is een BNR podcast.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys deel 137. En ik heet welkom Bruno van Wijnburg.
Hallo.
Hallo. Marieke Baan.
Goeiedag.
Hoi. En terwijl ik dat zeg, realiseer me dat ik één kleinigheid ben vergeten. Geeft niks, want we gaan gewoon door. Maar ik maak jullie bekend dat deze aflevering 5 jaar Space Cowboys markeert.
Ik zag het gisteren in de sterrenkunde scheurkalender, waarin jij een stukje hebt geschreven over dat eerste lustrum.
De sterrenkunde kalender waar je zelf bij betrokken bent geweest.
Zeg ik niet, hè?
Nee, dat zeg ik. Maar ik vind het leuk om te melden. Daar staat inderdaad bij 2 januari wij vermeld als Space Cowboys de eerste aflevering in 2019. En nu is het 3 januari 2024 en zijn we 5 jaar oud.
Weet je nog waar het over ging, die eerste aflevering?
Ja, die ging over New Horizons.
En Rudolf Lepolen was erbij.
Rudolf Lepolen was gast, sterrenkundige uit Leiden. Emeritus, hoogleraar, als ik me niet vergis. En New Horizons was toen op nieuwjaarsdag, als ik me niet vergis, was hij voorbij Pluto gevlogen. En had daar historische foto's gemaakt. De eerste, close-ups van Pluto, zal ik maar zeggen. Was een... Ja, was een fantastische manier om deze podcast te beginnen. En ik ga nu even bij de microfoon weg, want ik heb wat meegenomen.
Spannend. Bruno, ga je gang.
Ja, want ik ga trakteren. Ik heb sterrenkunde donuts meegenomen. En die hou ik jou voor, Bruno. En Tom mag er ook een komen halen, want mijn kleinzoon zit achter het glas. Ik moet er zelf op de foto nu met mijn tractatie. 5 jaar Space Cowboys, mensen. Marieke, neem een donut. Je neemt de exoplaneet. Ja, het zijn mooie gespikkelde donuts. Hey Tom, jij een donut? Neem de hele doos maar mee. Dan kan je vader er ook eentje nemen. En die deur is heel zwaar, dus Marieke gaat je even helpen met die... Oh, je kunt het zelf. Goed zo. Nou, oké, de hele familie is erbij betrokken. En dat komt straks nog terug, want... Nou, die zijn hier niet vanwege 5 jaar Space Cowboys, maar die zijn hier omdat we met z'n allen naar, Destination Cosmos zijn geweest.
Ja, hoe
daar
was
vertel
dat?
Ik zo. Nou, ga ik zo vertellen. Ja, okay. Was interessant. Ik ben niet onverdeeld positief, maar dat zal ik straks haar fijn uitleggen. Maar dat is in ieder geval mijn aantrekkelijkste onderwerp om over te praten in elk geval. En dezelfde vraag stel ik aan jullie, Bruno. Wat is jouw leukste onderwerp? Juist, Tiangong 3 dus eigenlijk.
Nee, dat dan ook niet.
Dat wordt echt ingewikkeld. Maar dat ga je straks allemaal uitleggen. Marieke?
Nou, het is een beetje rustig qua sterrenkunde nieuws deze dagen. Maar volgende week begint de AAAS in Amerika. En daar ga ik straks meer over vertellen.
Oké, en Bruno, jij moet even die microfoon pakken waar het lampje van brandt. Oh. Dat is... Maakt niet uit. Vertel nog even opnieuw, dat geeft niks, wat jouw favoriete onderwerp is. Want waarschijnlijk heeft niemand dat gehoord.
Ja, mijn onderwerp voor vandaag is Tiangong, het Chinese ruimtestation. Niet te verwarren met Tiangong 1 en Tiangong 2. Dat waren een soort prototypes. Daar wil ik het vandaag over hebben.
Ja, prachtig. Nou, om de afwisseling erin te houden, geef ik jou nu het eerste het woord, Marieke.
Ja, nou, dat is goed. Ik zei al, er is niet zo heel veel sterrenkunde nieuws. Straks ga ik nog iets vertellen over Gusto. Dat is een ballonlancering van een aantal dagen geleden.
Ja, die was leuk. Was in het journaal zelfs, geloof ik.
Ja. En ik ga ook nog iets over de Europa Clipper vertellen die dit jaar gelanceerd wordt. Dat was in de vorige aflevering, in de vooruitblik, was dat toch weggevallen blijkbaar. Maar ik begin met de reden waarom het zo stil is qua nieuws. En dat is omdat volgende week in New Orleans, in de Verenigde Staten, de... Ik geloof 243ste, moet ik even opzoeken. Wintermeeting is van de American Astronomical Society.
En dat 243ste?
Ik geloof het wel. Ik ga dat
ze zijn al sinds de 18e eeuw bezig.
Nou, zoiets.
Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. De American Association.
American Astronomical Society.
Society.
Ja, dat is het grootste sterrenkundecongres ter wereld. Met ook een exhibit er altijd bij, waar al bedrijven...
Misschien doen ze het wel twee keer per jaar of zo. Ik zit even hard op te denken of dit allemaal wel kan. Maar oké, goed.
Wat zei je?
Als het Amerikaans is... En het is 250 jaar oud. Dan is het toch wel op de randje van wat mogelijk is.
Ik denk dat het... Ik ga dat opzoeken en de volgende keer ga ik dat vertellen.
De luisteraars zijn nu druk aan het googelen. Dat hoeven wij
niet
te doen.
En dat is een megacongres. 2.000 tot 3.000 deelnemers. Ja. En waarom het deze week rustig is qua nieuws... is omdat iedereen alles ophoudt tot volgende week.
Okay.
Traditiegetrouw is er elke dag zijn er 2 persconferenties. Waar 5 of 4... onderwerpen aan bod komen. En dat zijn allemaal altijd hele interessante nieuwtjes. Er zijn er ook weer een paar met een Nederlands tintje volgende week. Daar kan ik nog niet alles over vertellen, maar wel wat.
Ja.
Op dinsdag komt er een first. Hè, een eerste keer als het gaat om een rotsachtige exoplaneet.
Juist.
Volgende week dinsdag meer. En op woensdag is er een persconferentie over een mysterieuze structuur... in de resten van een ontplofte ster. Ook met de Nederlandse bijdrage. Maar het leuke aan deze 2 Nederlandse nieuwtjes... is dat MIRI daar weer bij is betrokken. En MIRI is, zoals jullie weten, 1 van de 4 instrumenten... op de James Webb Space Telescope.
Oké, dat wist ik uit mijn hoofd helemaal niet. Maar dat weten we dan nu weer.
Op die conferentie zijn ook altijd heel veel journalisten.
Ja.
Vandaar die persconferenties natuurlijk. Maar het leuke is dat sinds een aantal jaar... die persconferenties ook live worden gestreamd. Aha. Op YouTube. En de link staat in de show notes. Dus iedereen die denkt, goh, dat vind ik wel leuk... om 8 keer een uurtje persconferentie te luisteren of te kijken... dan kun je dat doen. En dan hoor je echt vers van de pers...
Heb je het nieuws heet van de naald.
Al het nieuwe sterrenkunde nieuws van deze eerste maand van het nieuwe jaar.
Hartstikke mooi. En jij noemt iets van een rotsachtige exoplaneet. Ik kwam van de week een nieuwtje tegen over een mogelijke... Dat was een beetje vaag, daarom heb ik het voor vandaag weggelaten. Maar nu lepel ik het toch even op. Een mogelijke exomaan. Heeft een van jullie dat gezien?
Heb ik wel iets over gehoord, maar dat was al eerder. Niet afgelopen week.
Oh, dat kan.
Ja.
Ja, in ieder geval, die exoplaneten worden vaak ontdekt... doordat het licht van een ster wordt getemperd... Hè, waar zo'n planeet dan vooruit schuift... voor langschuift. En in dit geval was er een patroon van vermindering van de helderheid van zo'n ster... waaraan je op zijn minst het vermoeden kon ontlenen... dat er meer was dan alleen een planeet.
Dus het had 2 dipjes.
Er waren 2 dipjes. Ja, ja. Kort achter elkaar en met elkaar in verband staand, blijkbaar. En nou goed, daar waren nog wat twijfels omheen. Dat was een andere reden trouwens om er niet over te beginnen. Maar goed, omdat jij dus exoplaneet noemt en rotsachtig... dacht ik, deze gooi ik er toch snel nog even bij.
En volgende week is er nog een leuk Nederlands nieuwtje. Want we doen graag Nederlandse betrokkenheid, toch? En dat is dat de Black Gem telescoop op de Chileense sterrenwacht La Silla... Bruno is er wel eens geweest, denk ik... officieel geopend wordt. En wel door minister Dijkgraaf.
Kijk aan. Die gaat daarvoor naar Chili.
Black Gem. Black Gem is een array. Dus het zijn 3 optische telescopen. En die komen in actie zodra een zwaartekrachtgolfdetector... zwaartekrachtgolven heeft gevonden... Ja. Die detectoren zoals LIGO, die kunnen wel die zwaartekrachtgolven opvangen... maar die kunnen niet precies aangeven waar de bron zit van het signaal.
Ja.
Black Gem kan heel snel, binnen een kwartier of 20 minuten... op jacht gaan naar de locatie van de bron. En die informatie doorgeven aan de grote telescopen. En die kunnen dan gaan kijken of ze, net als een aantal jaren geleden... zo'n, zeg maar, de nageloeier van... bijvoorbeeld een kilonova kunnen gaan.
Ja, je hebt er al eens over verteld hier. Maar je moet er dan een hele brede blik hebben, neem ik aan.
Ja.
Omdat die de zwaartekrachtdetectoren niet zo scherp...
Precies, en Black Gem scant gewoon elke nacht de hele hemel af.
Ja, ja, ja.
En die foto's komen trouwens ook in een app. Dat is wel leuk, dat is een beetje citizen science. Black Hole. Nou weet ik niet.
Over...
Ik zet de link in de show.
Ja, dat is goed.
Iets met Black Hole heet die app. En dan krijg je elke ochtend zeg maar al die beelden die Black Gem heeft gemaakt. En die krijg je dan op je telefoon. En dan moet je foto's vergelijken. Dus dan krijg je een foto van gisteren bijvoorbeeld. En een foto van heel recent. En daar zit dan een verschil.
Ah ja.
Ja. En dan als het echt op een goede puntbron is... dan weet je dat een transient is.
Ik heb daar iets over gelezen. Ja, ja, ja. En dat is geloof ik ook om AI te trainen... zodat hij het later zelf kan overnemen.
Precies.
Ja. Nou, dat was een heel mandje onderwerpen in één keer. Toch, hè? Bruno, jouw eerste.
Ja, er was een... 23 december, of 21 december was er een spacewalk van de Chinese taikonauten. Ik weet niet of ze dat altijd zo willen blijven noemen, maar in ieder geval de bemanning. Want het waren wel alleen mannen van Tiangong. Die gingen een zonnepaneel repareren.
Mm-hmm.
Nou, hebben ze al eerder ruimtewandelingen gedaan. En is er natuurlijk ook al eerder een ruimtestation in elkaar geschroefd. Maar ja, het leek me toch... om een keer stil te staan bij wat China toch in elkaar gezet heeft in een paar jaar.
Ja.
Een ruimtestation wat ongeveer een derde aan volume heeft van het internationaal ruimtestation.
Ja, echt niet kinderachtig.
Nee, het zijn inmiddels 1, 2, 3, 3 modules en er komen er nog een aantal aan. En er komt er telescoop, ook een ruimtetelescoop komt er nog bij. Dus het is echt wel een prestatie. Het ziet ook er... een stuk opgeruimder uit als je die filmpjes ziet dan het ISS.
Ja, het bestaat nog maar korter. Hè?
Dus... is...
het zal waarschijnlijk ook nog minder stinken. Hè?
Ook omdat je geen echte vloer hebt. Maar dus ja, ze hebben het nog redelijk aan kant.
Ja.
En de reden denk ik waarom we hier veel minder over horen is dat wij... er wordt best veel publiciteit aangegeven, maar allemaal op de Chinese televisie. En het is natuurlijk de tweede echte modulaire ruimte, nog eigenlijk het derde na Mir.
Ja.
Maar goed, dat vliegt daar toch maar rond en het blijft. Waarschijnlijk zal het ook het ISS nog wel overleven.
Ja, en ze draaien hun hand dus ook niet om voor een ruimtewandeling.
Nee, dit was een van de eerste waarbij er echt iets gerepareerd wordt. Dus iets wat je niet helemaal kan voorbereiden. In de zin van, ja, repareren is altijd improviseren. Dat is inderdaad... Ja, ruimtewandelingen zijn altijd lastig.
Zeker.
Dat is goed gegaan. Ik kwam nog een quote tegen van een van de ruimtewandelaars. In het Engels...
Zeg het maar hoor.
At that moment being there, I deeply felt the vastness of the starry sky and the profound meaning of infinite space exploration. Dat is Tang Hongbo.
Het is het overview effect in het Chinees waarschijnlijk.
Ja, ik denk, het klinkt toch een beetje...
of het vooraf is opgeschreven door een partijfunctionaris, wil je waarschijnlijk zeggen.
Of ChatGPT die een astronautenquote doet, vooral die infinite space exploration. Maar misschien is er iets misgegaan in de vertaling.
Je weet het niet.
Hoe dan ook, ook de Chinese taikonauten zijn onder de indruk. En Tiangong.
Ja, en je zei daarnet Tiangong, niet te verwarren met Tiangong 1 en Tiangong 2. Wat is dan precies de volgorde?
Ja, ze hebben het dus heel stapsgewijs gedaan. Dus, en ook, er wordt altijd gezegd, zijn we in een ruimterace met China... Maar ze hebben het allemaal heel rustig gedaan. Dus de eerste Chinees in de ruimte was 2003. Nou, dat is alweer 20 jaar geleden.
Nog maar.
En daarna kwam Tiangong. Dat betekent al Hemelse Paleis. 1. Maar dat was eigenlijk een soort 1 module. Toen hebben ze daar gekeken hoe gaat dit. Daarna is er nog Tiangong 2 geweest. Maar dat zijn dus. Die zijn inmiddels alweer teruggevallen naar aarde.
Okay.
En op grond daarvan hebben ze dus nu in een aantal modules... de eerste werd in 2021 gelanceerd. Dit ruimtestation...
Ja, dus die andere twee waren als het ware proefversies.
Dit
is de definitieve.
Precies hetzelfde heten, maar dan wel met getal dat...
Misschien betekent het wel gewoon ruimtestation.
Nee, Hemels Paleis. Dat dan...
Dat is net zoiets, toch?
Zeker weten.
Ja. Dus...
Okay. Mooi. Zal ik van wal steken over Destination Cosmos?
Ik ben heel benieuwd naar je ervaring.
Nou ja, daar ben ik dus geweest met de twee heren aan de andere kant van het glas. Ja, precies.
Brian.
Ja, en ik zal om te beginnen maar eens even vertellen wat ik er zelf van vond. Het was duidelijk bedoeld om te imponeren.
Ja.
Dus je krijgt een lawine van beelden over je heen die allemaal prachtig zijn.
Ja.
En waarvan in steeds net iets te snel voorbij vloepende teksten wel wat wordt verteld. Maar toch echt niet alles wat je weten wil. Het roept voornamelijk vragen op. Wat was dit? Wat heb ik nou eigenlijk gezien? En waarom werd dat gedaan? En ga zo maar door. En ik vond dus niet dat ik er zelf heel veel wijzer van werd. Maar vooral, nou, ik had dus een belangstellende ruimtevaartenthousiast had ik bij me. En die probeerde ik nu en dan uit te leggen van nou, wat je nu ziet, dat is...
Maar wat zie je dan, Herbert? Wat krijg je te zien?
Nou ja, je ziet bijvoorbeeld... het voorbeeld dat ik net wilde noemen is... er is een paar seconden of minuten, ik weet het niet precies... zijn dan gewijd aan de Europese ruimtevaart. En dan zie je steeds... Even heel kort zie je een plaatje van een Ariane-raket. En steeds wilde ik dan mijn kleinzoon Tom hier vertellen van... nou kijk, daar staat op Ariane, kijk maar. En dan was het alweer weg.
En dan was hij alweer weg, ja. Ik herinner het me.
Wordt het op een scherm geprojecteerd? Of hoe moet...
Het wordt, je bent in een zaal en het wordt helemaal rondom je heen geprojecteerd.
Ah, echt een immersive experience.
Ja, en dat
maar
is op zich een aardig idee.
Als je geen achtergrondinformatie hebt, dan gaat het beeld...
Nee, dat vond ik echt wel problematisch. Ja, dat was het, ja. En je weet dus nooit precies waar je heen moet kijken. En dat is niet erg als overal wat te zien valt. Dus dat kan op zich goed werken. Maar het vermakelijke was, Tom die zei zo nu en dan van... nou, laten we nu eens ergens anders heen gaan. Er zijn ook inderdaad andere ruimtes. Alleen daar was dan gewoon hetzelfde te zien.
Ja.
Dus dat werkte niet helemaal. Maar we hebben best momenten geboeid zitten kijken naar... op een gegeven moment was het duidelijk een hoofdstukje Mars, weet je wel. Maar ook daar gebeurde het dan steeds dat ik wilde zeggen van... nou kijk, dat was dan een Marsrobot en die deed dat en dat. En dan was er alweer wat anders te zien. Ja. Of dan zag je een opname waaraan ik kon zien... dat was eigenlijk de volgende Marsrobot alweer. Maar ik had
heel geschikt voor de TikTok-generatie, zeg maar.
Nou ja, wel als je alleen maar wat wil kijken... Ja. Maar niet als je ook echt wat te weten wil komen.
Nee. Niet voor de mensplenende grootvaders.
Nee, nou ja, goed. Dus het is heel goed dat je me wat dat betreft even met mijn beide poot op de grond zet. Maar inderdaad, ik had het leuk gevonden om er wat bij te vertellen. En dat lukte totaal niet.
Context te geven. Het is gewoon inderdaad beelden.
Ja.
En het is echt volgens mij alleen maar super gaaf als je die teksten niet erbij hoeft te hebben. Als je al ongeveer weet wat er gebeurt. En...
Ja. Ja.
Ja, of dat het jij niet kan schelen.
En ik kijk nu even door het glas heen naar mijn kleine. Vond je het leuk, Tom?
Hij duikt.
Ja, oké, er komen nu duimen tevoorschijn. Dus het was blijkbaar wel leuk. Maar goed, het uitleggen en het allerlei details vertellen... dat doen we een andere keer nog wel eens.
Ja.
Dus dat, Destination Cosmos. En ik kan erbij vertellen, wie evengoed geïnteresseerd is geraakt... dat kan natuurlijk best. En het is, als je je graag laat overweldigen, dan kan het prachtige beelden, hoor. Sterrenstelsels en planeten en gelanceerde raketten, noem alles maar op. Het zit er allemaal bij. De maanlandingen uit de jaren 70. Dus daar is niks mis mee. Als je dat wil zien met imponerende muziek erbij... dan is het tot 25 februari nog mogelijk in de Westergasfabriek in Amsterdam. Ja.
En er werd ook niet aangekondigd, of die verwachting werd ook niet gewekt... Hè, dat het heel educatief zou zijn. Wordt ook gebracht als een...
Ja, in de publiciteit daaromheen. Nee, dat is waar. Dus dat moet je ze nageven dat ze niet het mooie of anders voorstellen dan het is. Hè. Maar het is net even met wat voor ambitie je daarheen vertrekt. Als ouder of als grootouder of gewoon als belangstellende.
Ze hebben ook voorstellingen over schilderijen van Van Gogh bijvoorbeeld. Dus dan...
Gaan ze dan ook zo tekeer?
Ja, diezelfde.
Ja. Dan krijg je ook geen uitleg over de
Van Gogh voor de TikTok-generatie. Moet ook kunnen. Nee, waarschijnlijk niet.
Pigmenten.
Nee, of over het persoonlijke leven, de zielenroerselen van de kunstenaar. Goed.
Nou, dan lijkt me leuk om nou aan te haken met ongeveer precies het tegenovergestelde van wat jij net hebt beschreven.
Doe eens.
Heb je wel eens gehoord van James McDowell?
Het klinkt vaag bekend, maar dat zegt niet alles.
Dat is een iemand die werkt aan het Smithsonian in Amerika, maar het is ook iemand die al die lanceringen van satellieten volgt, of raketten volgt, en ook wat er allemaal in een baan om de aarde zit. Een soort de Amerikaanse Marco Langbroek. Die satellieten kun je zien op je telescoop. Hè? En, is dus een hele gemeenschap van mensen die dat allemaal in kaart brengen. En bepaalde gegevens worden ook door Amerikaanse de Space Force worden bekendgemaakt. Dus hij is iemand die dat op de voet volgt. Lancering, is het in een baan gekomen? Is het teruggevallen? Is het naar de juiste baan getransporteerd? En houdt daar een database bij. Je kunt bij hem ook precies opzoeken hoeveel Starlink-satellieten er al zijn. En per land echt. Dus het boekhouden, een soort boekhouder van de ruimte. En die heeft afgelopen nieuwjaar heeft hij zijn eigen record verbeterd. Door 3 uur naar middernacht een uitdraai van die hele database online te knallen. En dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de nummertjes en de statistieken.
Ja, ja, ja.
Die kunnen data. Naar James McDowell's website gaan. En dan kun je bijvoorbeeld lezen dat de Verenigde Staten afgelopen jaar 109 lanceringen hebben gedaan, waarvan er 104 geslaagd zijn. Rusland 19 tegen 19. En Europa, China 67 tegen 66. Dus
Eén mislukt.
Ja. Ja, het is all in the game.
Ja.
Europa.
Dat klinkt onheilspellend.
Hoeveel lanceringen?
Ik durf het niet te zeggen.
5?
3. Dus dat waren twee Arianes. Twee laatste Arianes. Onder andere eentje met Juice, de Jupiter-missie. En een Vega.
En een SpaceX met Euclid.
Ja, we hebben het nou even over per raketten. Hè?
De rationaliteit van de raket. Aha.
Ja. Wat erin zit, dat interesseert ons even niet. Ja. Daarmee zijn we ingehaald door India, die 7 lanceringen heeft gedaan. Dus Europa. En zelfs ook door Nieuw-Zeeland, die 7.
Oké.
Zeven Electron-raketten heeft gelanceerd.
Van India wou ik nog. Oké, okay, ja, ja, ja. Van India wou ik nog zeggen, die hebben veel meer inwoners dan Europa, maar dat gaat voor Nieuw-Zeeland helaas niet op.
Ja, nu Nieuw-Zeeland is één bedrijf natuurlijk, Rocket Lab, wat.
Juist.
Wat al die lanceringen doet. Israël 1-1. En ook Noord-Korea had één succesvolle lancering.
Wauw.
Nou goed, dit soort dingen. Dat is in het totaal zijn er 2917 satellieten gelanceerd dit jaar, waarvan er 2898 een baan om de aarde gehaald hebben.
Zitten daar dan Bruno ook satellieten bij waarvan wij het bestaan van de lancering of wat dan ook niet weten? Dus spionage dingen.
Ja, die dingen van NRO. Dus
op payload zitten.
Ja, meestal je kunt een raketlancering niet echt goed geheim houden. Zeker niet vanuit Amerika.
Nou, maar de lading dus, wel.
De lading wel, ja. Dus dan weet je, het is een militaire satelliet. Punt. En waarschijnlijk zit er een grote telescoop op. Sommige zijn voor SIGINT, dus het onderscheppen van radiosignalen. Maar ja, je kunt ze allemaal zien als ze op een gegeven moment in de schemering door de zon beschenen worden. Dus er zijn weinig satellieten die echt helemaal geheim zijn.
Ja.
Die zitten er ook bij.
Je weet wel dat ze er zijn, maar je weet niet altijd wat ze doen.
Nee, precies. Precies. Ja. Dus het is allemaal, gecatalogiseerd en voor de fijnproeven.
Ja, leuk. En link in de show notes natuurlijk weer.
Ja.
Ja, ja, goed zo. Mooi zo. Marieke, jouw tweede.
Ja, dat is Gusto. Want omdat het niet zo lekker gaat met die Arianen, zijn we maar overgestapt op ballonlanceringen. Ja. Dat is een grapje.
Ik zou je even vertellen. Toen ik dat zag gebeuren, toen had ik het met mijn vrouw over. Is het nou een onderwerp voor Space Cowboys? En we kwamen er niet helemaal uit. Want dat ding gaat natuurlijk niet naar de ruimte.
Nee, maar hij gaat wel sterrenkunde.
Het is wel sterrenkunde.
Kijkt wel naar de ruimte.
Dat is waar.
Interstellaire medium. Ja. Hij gaat naar de
je bent welkom hoor hiermee.
Kilometer hoogte. Ja, het was echt een van de weinige dingetjes van afgelopen week. Dus.
Ja.
En het leuke is dat er ook weer een Nederlandse betrokkenheid is. Hij is opgelaten vanaf Antarctica. Waar het natuurlijk nu zomer is. In de winter kun je daar niet zoveel. En hij gaat een survey uitvoeren. En hij gaat kijken naar 3 moleculen, elementen tussen de stofwolken. Of in de stofwolken tussen de sterren. En voor de liefhebbers, dat zijn stikstof, geïoniseerd stikstof, koolstof en zuurstof. Dat Gusto. Wil iemand weten waar dat acroniem voor staat?
Je moet me geheugen opfrissen.
Wat een geklust acroniem is dat?
Oké, okay, NASA's Galactic, Extragalactic, ULDB, Spectroscopic, Terahertz Observatory.
En het leuke daarvan vond ik, het is een tweede orde acroniem. Want een van de letters staat zelf weer voor een acroniem. Dat vond ik het grappige ervan.
ULDB, ja.
Ja, en dat
maar
was weer.
Maar hij gaat 55 dagen, dus blijft hij in de atmosfeer. En hij heeft een stuk of, ik dacht, 9 instrumenten aan boord, misschien nog wel meer. En een van die instrumenten is gemaakt door TNO en het ruimteonderzoeksinstituut ESRON. Zij hebben de zuurstofcamera, zeg maar, gemaakt.
Kijk aan.
En het is allemaal. Het weer was goed, het was rustig, want bij veel wind hoger dan 10 km per uur, dan kan zo'n ballon niet opgelaten worden. En oudjaarsdag was de ultieme dag om hem te lanceren. En toen is het gebeurd.
Ja, er waren eerdere dagen dat het had gekund, geloof ik. Hij stond voor, ik weet niet, de dag voor kerst of zo al op de rol.
Tweede kerstdag. Ja.
Kan ook. En uiteindelijk werd het de oudejaarsdag.
Ja.
Ja. En het is allemaal infrarood, hè? Near infrared, ja. Herinner ik me dat hij opereert. En waarschijnlijk is dat ook de reden dat hij op Antarctica is gelanceerd, dat je daar weinig warmte hebt en zo?
Ja, of dat je daarmee kan op die vortex daar. Dat hij daar lang boven kan blijven.
Ja,
dat hij daar 55 dagen blijft.
Ja, op 36 kilometer hoogte of zo?
Ja. Klopt. Ja. En dan gaat hij ergens neerstorten. Maar waar dat...
En dan krijgen we weer allemaal mooie plaatjes om onze oren.
Nou, hopen we. Data, denk ik.
Vooral veel data, saai. Oké, mooi.
Linkje naar meer informatie in de show notes.
Ja, prima. Mijn tweede onderwerp, ik had het al. Had ik het gezegd eigenlijk? Ik weet niet meer. Dat is een app die ik tegenkwam waar je. Oh, Eyes on Asteroids heet die. En die bestaat al een jaar of 2, 3. Maar ik vond hem zo leuk en verrassend. En hij voldeed zo erg aan een behoefte die ik bleek te hebben. Dat ik dacht, ik moet dat toch gewoon even over vertellen. Want je kunt hier een model oproepen van het zonnestelsel. Mm-hmm. Met alle planeten keurig op een rijtje. Het is 3D. Je kunt het met de muis kun je het kantelen. Dus je kunt van bovenaf op het zonnestelsel kijken. En van de zijkant en van onder en wat je maar wil. En dan zie je van een behoorlijk groot aantal asteroïden en kometen, zie je gewoon de plek en de baan.
Maar kun je alle planetoïden aanzetten? Of is er een selectie van...
Niet allemaal, want dat zou er verschrikkelijk veel zijn. Maar het is een selectie. En nou, een paar duizend, daar ben ik niet helemaal achter. Ik zie er een aantal in beeld en dat zijn er enkele tientallen. En je kunt ook zoeken. Maar ik ken niet al te veel namen uit mijn hoofd waar ik naar zou kunnen zoeken. Dus daar ben ik even vastgelopen.
Oh, probeer maar 12631.
12631, dat ga ik meteen voor je proberen. 1, 2, 6, 3, 1. En dat is ook de Psyche, natuurlijk.
Nee.
Nee, want die komt meteen in beeld.
En de...
Dit is een grapje, maar leg uit.
De mijne.
Dat is de jouwe. Ja. Oh.
Heb jij een asteroïde? Oh, een planetoïde, sorry.
Die naar jou genoemd is. Oh, wat leuk. Ja, dat komt niet meteen op mijn scherm hier.
Oh, goede naam ook.
Maar ik zal je vertellen wat wel. Want bijvoorbeeld Ceres en Vesta, die zitten hier gewoon in. Nou, dat zou je ook wel verwachten. Psyche staat er dus bijvoorbeeld bij. En een aantal andere die we intussen kennen van onderzoeken die we ook hier bij Space Cowboys veel hebben gerapporteerd. Dus bijvoorbeeld Bennu. En Ryugu, die twee waar monsters van zijn genomen door allerlei ruimtesondes en die ook zijn teruggebracht naar de aarde. Apophis, een van die aardscheerders, die staat erbij.
Je ziet ze in op hun huidige positie.
En dat vind ik het leuke. Ja. Je ziet ze op hun huidige positie. Die Psyche bijvoorbeeld, dat vind ik dan het aardige. Zowel de zonde Psyche als de asteroïde Psyche, die staan vermeld. Mm-hmm. En dat betekent dat je op elk moment ook kunt zien hoe die tegenover elkaar gelegen zijn. Of hoe die ten opzichte van elkaar staan in het zonnestelsel. En je weet dus dat ze naar elkaar onderweg zijn. Maar je kunt ook zien dat ze daarvoor niet elke dag dichter bij elkaar komen. Want op een bepaalde deel van de reis zullen ze ook gewoon weer zich verder van elkaar verwijderen. Bijvoorbeeld.
Maar uiteindelijk komt hij wel dichterbij. Hoop.
Natuurlijk, ja, op een dag komen. Ik weet niet precies, weet jij dat uit je hoofd, Marieke, wanneer Psyche bedoeld is aan te komen bij Psyche?
Nee, weet ik niet.
Ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Maar je kunt dat dus wel keurig netjes volgen, want, en dat vind ik een van de andere leuke features, het ding beweegt in real time.
Oh,
wat zoveel wil zeggen als dat hij eigenlijk niet beweegt. Hè? Want nee. Dat beweegt natuurlijk niet van seconde tot seconde zichtbaar. Maar je kunt het versnellen. Je kunt zeggen, doe maar elke dag een seconde.
Oh, ja.
Dan begint het al te bewegen. Doe maar elke week een seconde. Dan zie je het echt opschieten.
Ja, ja.
En dan zie je dus echt al die draaiende bewegingen door elkaar heen. En dat is fascinerend. Om een tijdje tegenaan te kijken. En als je iets concreets wilt weten, zoals bijvoorbeeld wat jij zegt, komen ze nou op den duur ook inderdaad dicht. Je kunt zelfs het net zo lang afspelen tot ze echt elkaar tegenkomen.
Ja, ja, ja.
Dat is dan natuurlijk helemaal wat je wil. Maar met andere woorden, het is een model waar je heel veel verschillende dingen mee kunt. En dat voor heel veel mensen weer iets anders zal betekenen. Omdat ze precies kunnen doen wat zij willen.
Ja, ja.
Dus ik vond het prachtig.
Planetoïden opzoeken.
Ik ga hem vanavond opzoeken.
Ja.
Ja. En het zal zijn beperkingen hebben, want ik heb niet de indruk dat echt alles erin zit. Ik weet bijvoorbeeld, dat is een van de dingen die ik geprobeerd heb. Ik weet dat er ook een asteroïde genoemd is naar Vincent Icke, bijvoorbeeld. Redelijk bekende Nederlandse sterrenkundige, voor wie dat niet weet. En die kon ik zo gauw niet ontdekken, dus misschien is dat ding gewoon te klein. Vincent is belangrijk genoeg, maar is die asteroïde niet belangrijk genoeg om in deze verzameling opgenomen te zijn?
Klein of te groot zal niet zoveel spelen, maar meer lang of te...
Hij is met emeritaat, ja, inderdaad. Maar goed, dus een prachtig model. Een heel leuk speelgoed, vind ik. En misschien is het voor andere mensen juist weer heel belangrijk in hun werk. Of whatever.
En die heet?
Eyes on Asteroids. Maar er komt natuurlijk ook een link in de show notes. Ja.
Even een correctie. Het was niet James McDowell, maar Jonathan McDowell.
Jonathan McDowell. Ja,
2023 Space Summary Report.
Altijd goed. Oké. Okay.
Heeft zo'n man geen baan of zo? Hoe werkt dat?
Het is natuurlijk avonduren. Ja.
Hij doet dat 's nachts en overdag
werkt
hij. Hij
wordt wel altijd gebeld als er iets neerstort of dat soort.
Ja.
Hij weet het dan. Dan gaan ze de baanelementen, dus hoe precies die satelliet beweegt. Ja, dat hij zal... bij het Smithsonian zit ook ruimtevaartgeschiedenis. Dus,
ja. Dus hij is als historicus of als medewerker.
Ja, maar dit is niet zijn werk. Zeg maar. Nee. Het is echt zijn hobby. Ja.
Oké, wie heeft er nog een?
Nou, ik had een vooruitblikje gemaakt voor volgend jaar.
Blik eens vooruit.
Ik ga niet vertellen wat er allemaal aan de sterrenhemel te zien is. Want dat kun je ook gewoon opzoeken per dag. Ja. Of als je een beetje het nieuws volgt, hoor je dat vanzelf wel. Maar één ding wilde ik wel even noemen. En dat is de grote... totale zonsverduistering van 8 april.
8 april.
Die gaat in een brede baan, brede strook vanaf Mexico door de Verenigde Staten naar Canada. Dus dat wordt weer net zoals in 2017 een grote volksverhuizing, denk ik, binnen Amerika met name.
Oké.
Er zijn ook heel veel Nederlandse groepen die daarheen gaan.
De eclipsjagers.
Ja, eclipsjagers en liefhebbers. Ik ga er zelf ook heen, maar niet...
Oh, leuk. Goed.
Gewoon als privépersoon, ook wel eens leuk. En die totale zonsverduistering die is een minuut of 4, soms nog iets langer zichtbaar. Dus dat is echt best
lang.
Dat
is mooi.
Lang. En dat is natuurlijk prachtig. Die van 2017 was ook onovertroffen. Dus ik heb goede hoop dat het weer zo mooi wordt.
Je hebt er dus al eens één gezien.
Ja.
En dan heb je niet zoiets van, nu heb ik het wel gezien.
Nee. Nee, het is vrij spectaculair om het een keer mee te maken. Dus je kan mee hoor. Het is in Texas.
Texas.
Ja, even door. 10 dagen in Austin zitten. Dus dat was heel leuk. Of je moet een paar jaar wachten.
Ja, want in 2026.
2026 in Spanje.
Ja.
Op 12 augustus.
Die staat in mijn agenda.
Kun je op de fiets bij wijze van spreken heen. En dat is wel beter voor het milieu, denk ik.
Ja, dat is mijn overweging.
Ja.
Oké.
Spanje, Bruno.
Ik schrijf het op.
Ja. Leuk, meer?
Ja, nog een dingetje, maar dat misschien heeft Bruno nog wel iets.
Bruno.
Ja, als we het over banen hebben, Marike Baan en planetoïden. En dan zitten we nu op de aardbaan, op onze eigen stuk rot, het dichtst bij de zon sinds van het jaar. Nou ja, het gebeurt één keer per jaar op het perihelion. Dus,
we zitten
2,5 miljoen kilometer dichter dan gemiddeld.
Dus als je in de zon wil liggen, moet je het nu doen.
Ja, dit is echt het ideale zonseizoen eigenlijk.
Ja.
En zou je dat verschil kunnen meten aan de energie?
Dus in het zuidelijk halfrond is het natuurlijk zomer.
Ja.
En krijg je dus wel iets meer, iets meer warmte van de zon in de zomer. En iets minder warmte dus in de winter.
Want hoeveel miljoen kilometer scheelt dat?
Het is dus, we zitten gemiddeld op 150 miljoen.
Ja.
En het verschil tussen het perihelium en het aphelium is 5 miljoen kilometer.
Oké, dus 3%.
Het is een procent.
3%, maar daar het kwadraat dan weer van, hè?
10%, een paar procent.
Ja.
Ja, dat zal kwadratisch gaan. Natuurlijk, niet echt een heel groot verschil, maar het is...
Nee.
Ja.
Maar waarschijnlijk merk je er in de praktijk niet zoveel van. Net zoals dat de maan soms op 380.000 staat, soms op 400.000.
Ja, de zon
dan is die groter. Maar...
De zon is nou iets groter, maar als we hem zouden kunnen zien.
Ja. Precies, het is net als met die supermanen. Dat is ook hoofdzakelijk hun leuk.
Dat vind ik, dat is allemaal PR natuurlijk.
ja, het verschil tussen een heldere nacht en een minder heldere nacht is groter. Ja.
Ja. Je ziet het als je twee foto's, gewoon een foto van vers of maan veraf, maan dichtbij, dan zie je op foto's zie je het verschil echt wel.
Zie je een
randje. Als je naar de maan kijkt, zie je het niet hoor.
Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat is met de zon natuurlijk ook. Ja. Afgezien van de hele tijd pakken weer. Ja.
Maar zo'n perihelium wordt verder niet gevierd of zo, geloof ik. Hè? Dus een leuk weetje.
Nu door ons.
Ja. Nu door ons, ja, precies.
En met die maan, daar zijn de Amerikanen natuurlijk mee begonnen. Om al die manen gekke namen te geven. En wat jij zegt net, Herbert.
Ja.
Ja.
PR. Maar dat schiet dan gelijk weer zo door. Ja. Dat wij in Europa een soort tegenactie krijgen.
De wolfsmaan, de bloedmaan, de ditmaan, de datmaan. Ja. Hey, en Bruno, het is dan wel logisch om te verwachten dat dit elk jaar rond de jaarwisseling zo is. Ja, dat is ook zo. Ja, ja, ja.
Ja, het is dus gewoon. Ja,
ik heb het nooit geweten, moet ik eerlijk zeggen.
Waarop er zit een hele lichte ellips.
Ja.
Heel erg tegen de cirkel aan zit. We gaan dus ook iets sneller nou.
Is ook zo. Ja.
Dat scheelt 1 kilometer per seconde.
Ja. En het aardige is, laten we even kijken of ik dat een beetje kan reproduceren. Ik lees een boek over Mars. Het heet Red Mars, de Rode Mars van Kim Stanley Robinson. Het is fictie, science fiction. Het gaat over terraforming.
Oh ja.
Dus het veranderen van het klimaat op Mars. Het zijn 3 delen, Red Mars, Blue Mars en Green Mars. Of Green Mars en dan pas Blue Mars, ik weet niet meer precies. Maar goed, die titels die zijn openbaar, dus daar verklap ik niks mee.
Ja.
Maar daarin wordt dus verteld dat bij Mars er een hele andere combinatie is van, nou ja, aan de ene kant perihelium en aphelium en zo. Mm. En aan de andere kant de helling van de as van Mars.
Ja.
En die zorgt ervoor perihelium, de dichtste nadering, zorgt ervoor dat de zomers op het noordelijk halfrond van Mars, die zijn warmer dan de zomers op het zuidelijk halfrond van Mars. Want die vallen ongeveer in het aphelium.
Ja, 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 ja.
Dat soort effecten heb je daar.
Ja, dat is wel hier dus ook, behalve dat hier het klimaat natuurlijk veel woester is.
Ja, en de ellips niet zo uitgesproken als bij Mars. Okay. Dat is ook nog een verschil. Dus dat is bij Mars ook niet heel spectaculair, maar het is wel groter daar. En die effecten zijn dus redelijk merkbaar. En dat was voor mij een eye-opener, want dat had ik helemaal niet geweten. Dus dat even als terzijde. En dan ben je aan de beurt voor je, volgens mij, laatste onderwerp. Of misschien heb je er nog 2.
Ja, nou weer even iets heel praktisch. De laatste lancering van de Falcon 9. Ik geloof de 300ste lancering ooit. Dat is echt best hard gegaan. Heeft 21... Starlink-satellieten aan boord die voor het eerst direct met mobieltjes moeten kunnen praten.
Oh ja.
Dus jij kunt gewoon binnenkort, het begint al met appjes of sms-achtige berichtjes. Eerst in de VS uiteraard. Het is eigenlijk een soort hele hoge telefoontoren dan.
Ja.
Nou was er al een satelliet eerder van AST, de Blue Walker. Die dat ook kan, dus dat zit er nu aan te komen. Er moeten nog, ik geloof, ruim 800 volgen dit jaar. Dus, op zijn Musks, op zijn Starlinks wordt het allemaal keihard uitgerold. Dus ja, binnenkort kun je dan met je telefoon direct met de satelliet praten. Dat is gewoon je mobieltje. Dat is natuurlijk... die antennes zijn groter. Hè. Die Blue Walker, het prototype satelliet, die had een oppervlak van 64 vierkante meter. Dat ga je natuurlijk zien. Dus er was veel onrust over, omdat dat enorm veel licht reflecteert.
We vinden astronomen vervelend.
Ja, ja, ja. Ja. En ook overigens die directe straling van die... dat interfereert natuurlijk ook...
Radiostraling vinden radioastronomen weer
niet. Nee, die zijn er niet kapot van, maar... Ja. Dit dendert gewoon door natuurlijk. Dat is dan weer de volgende stap. Maar wat ik dan wel... wat er ook wel interessant aan is dat je dan... zelfs geen... niet meer zo'n Starlink terminal nodig hebt... om te kunnen praten. Dus mensen in, laten we zeggen... Iran, Noord-Korea, Rusland...
Ja.
Landen waar het internet zwaar gereguleerd is.
In het Amazone oerwoud.
Die kunnen dan ook praten met... En die krijgen dan ook internet zonder dat per se de censuur daarbovenop zit.
Ja. Ja, het is voor geïsoleerde gebieden, maar ook gewoon voor politiek.
Politiek geïsoleerd.
Wat moeilijkere gebieden, ja.
Ja, dus ik vraag me af hoe dat nu verder gaat. Hè. We hadden eerder, was er ophef rond die biografie van Musk, waarin hij erover ging of hij Starlink uit had gezet toen voor de Oekraïense bootjes, die dronebootjes. Die naar Krim
voeren. Het was een discussie of Musk Rusland zat te bevoordelen met andere
woorden. Nou, de discussie was, heeft hij het niet aangezet of heeft hij het uitgezet? De vrienden zeggen, hij heeft het uitgezet. Hij zelf zegt, ja, we hebben dat daar nooit aangezet. Dus dat betekent dat daar blijkbaar ook al een soort geofencing is. Dus met die terminals. Nou, vraag je af hoe dat dan gaat. Met nu mobieltjes beschikbaar worden. Of hij dan ook... Ja, er zijn ook andere aanbieders. Gaan die allemaal luisteren naar landen als Iran en Rusland en de boel uitzetten boven hun territorium?
Ja.
Ik vind het wel interessant ontwikkeling.
Spannend om te volgen, ja. Want Amazon en alle andere partijen, OneWeb, hoe heet dat weer? Die zijn ook allemaal bezig met dit soort dingen.
Ja.
Oké. Kan ik nog bekendmaken dat... De afgelopen week, volgens mij, Kamala Harris, vicepresident der Verenigde Staten, heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten de intentie hebben om ook nog eens een keertje een niet-Amerikaanse astronaut mee te sturen naar de maan in het kader van het Artemis-project.
Ja, die mag ook landen op de maan, toch?
En dat bedoel ik.
Niet een Canadees, hè?
Nee, want die Canadees, er gaat een Canadees mee, Jeremy Hansen, met Artemis 2. En dat is de missie die om de maan heen zal vliegen.
Ja.
Die gaat niet landen. En in een Kennedy-citaat heeft Harris gezegd... Before the end of the decade gaat er ook een niet-Amerikaanse astronaut mee. Het is nog niet bekend of dat dan een Europese astronaut zal zijn... of bijvoorbeeld een Japanse. Dat is ook nog mogelijk in theorie. En zal op een of andere manier wel samenhangen... met hoeveel een bepaald land bijdraagt aan een dergelijk programma. Ja. Wat weer betekent dat wij Nederlanders niet zoveel kans zullen maken.
Nee. He? We hebben ook niemand.
We hebben ook geen kandidaat.
In het klasje, denk ik. Maar de vraag is inderdaad of een Europeaan wordt dan.
Ja.
En wat de onderhandelkwaliteit van ESA.
Precies. Precies. Nou ja, en dat is een hele historie van buitenlandse, vanuit Amerikaans perspectief bezien dan buitenlandse. Het is begonnen met Ulf Merbold.
Ja.
Die met de Space Shuttle meeging. We hebben ook wel eens natuurlijk meegeweest. André Kuipers, ga zo maar door. Wordt afwachten. En dat ze deze intentie nu bekendmaken... dat wil natuurlijk ook nog niet helemaal zeggen... dat het allemaal werkelijk gaat gebeuren. Want het is een heel uitvoerig programma. Ze plaatsen het nu al aan het einde van het decennium.
Ja.
Dus elk uitstel zal natuurlijk vooral... op die latere vluchten gaan wegen.
Ja.
En als er twee of drie keer een vlucht uitvalt... dan zit je zo in het decennium daarna.
Nou ja, het leunt natuurlijk zwaar op een Starship van SpaceX. Die ook nog...
Dat ding moet nog gaan functioneren.
Ja, alleen nog maar testvlucht heeft.
Alleen nog maar opgeblazen is geworden.
Ja, precies. Nou ja, in datzelfde genre heeft China dus ook een uitnodiging staan... voor een internationale astronaut aan boord van Tiangong. Alleen of dat dan... Amerikaan zal worden, het zal wel niet. Dat zal wel een BRICS-astronaut worden. Maar de BRICS is laatst uitgebreid. Dus dat is dan toch weer een soort tegenpol.
Ja.
Nee.
Ja,
dus?
Een Rus
is natuurlijk wel denkbaar. Want de samenwerking Rusland-Amerika wordt steeds losser. En die Rusland-China steeds vaster. Dat is een goeie.
Ik zou
zomaar kunnen. Jij denkt van niet. Waarom denk je van niet?
Nou ja, wat is er voor Rusland nou voor in aan te behalen?
Ja, gaat er weer eens een Rus omhoog?
Of in een ruimtestation. Of, dat is, daarmee laat je zien, laat je invloed gelden.
Ja. Nou, oké. We gaan dat hoe dan ook afwachten. Marieke, had jij nog wat?
Ja, ik heb nog één dingetje. En dat gaat over de Europa-clipper. Klinkt Europees, maar het is een NASA-missie naar de Europa-maan van Jupiter. En die staat op de planning om dit jaar gelanceerd te worden.
Ja.
Maar hoe, dat is de vraag.
Oh.
Want zo'n Falcon Heavy is nog niet met iets gelanceerd, toch?
Wel. Hey, wat bedoel je? Ja. Je hebt Falcon Heavy en je hebt...
Super Heavy.
Super Heavy, ja, precies.
Nee, oké. Zo'n Falcon Heavy...
Falcon Heavy is al...
Oké, ja. Nee, dan klopt dit.
Ja.
Want hij zou eerst met SLS gaan. Maar dat is 2 jaar geleden of zo is dat veranderd. Dus nu gaat hij met een Falcon Heavy. En dan komt hij wel later aan bij Jupiter. Pas in 2030. Maar toch nog steeds een jaar eerder dan dat JUICE, die andere Europese Jupiter-missie, aankomt.
Die al onderweg is.
Ja, wat ik opvallend vond.
Dus
ja.
Ze nemen een kortere weg, als het ware.
En met de SLS zou die nog eerder volgens mij aangaan.
En waar ligt dat dan aan? Meer brandstof of een slimmere route?
Ja, de route. Want met SLS zou die direct naar Jupiter gelanceerd worden. En nu moet die een keer via Mars en een keer via de aarde zo'n slinger krijgen. Ja. Dus dat duurt een tijdje. Maar de Europa Clipper, die gaat dus om Europa.
In een baan om Europa.
Maar in een hele langgerekte baan. Omdat natuurlijk Jupiter heel veel straling uitzendt. En daar gaat die apparatuur aan boord van kapot.
Ja.
Dus hij gaat 50 keer een flyby maken.
Dus hij probeert zo veel mogelijk tijd ver weg door te brengen, als het ware.
Ja. En Europa is natuurlijk interessant vanwege die vloeibare onderaardse oceaan. En een van de kandidaten om eventueel leven te kunnen vinden. En hij gaat ook kijken of er een mogelijkheid is om in de toekomst te gaan landen.
Landen Europa. Door het ijs te boren.
Ja. En ik heb nog even wat Jupiter weetjes opgezocht. Weten jullie hoe ver Jupiter van de aarde afstaat?
Ik denk ongeveer
8 miljoen kilometer.
Nou, dat heb je helemaal goed. Dus tussen de 600 en 900 miljoen kilometer. Saved by the bell.
Oké, dus dat is een keer of 6 zover. Ik zou gezegd hebben 10 keer zover als de aarde, maar het is 6 keer zover.
En hoe groot is Jupiter? In de, zeg maar, de
diameter
doorsnee?
10 keer de aarde, denk ik.
Ja. En hoeveel kilometer?
Hoeveel kilometer? Dat is dan een diameter van 60.000 kilometer.
70.000. Ja. En de dagen duren veel korter op Jupiter, maar die jaren duren veel langer.
10 jaar.
12.
12, ja goed. Ja.
Dus een dag op Jupiter duurt 10 uur. 10 aardse uren, zeg maar.
Bij dit soort vragen vind ik altijd, als ik binnen een factor 10 zit, dan heb ik het best wel eens goed gedaan.
En hij doet 12 jaar een rondje om de zon. Maar dat is natuurlijk veel verder weg dan de aarde.
Ja, vooral over die stralingsgevoeligheid. Die Juno, die dus een paar jaar geleden naar Jupiter ging. Die mooie driehoekige.
Ja.
Die doet het ook nog altijd. Ja. Die heeft laatst nog foto's van Io opgestuurd.
Ja. Ja, gisteren zelfs.
Oh ja, precies. En ja, dus al, dat werkt blijkbaar goed om dat ding te beveiligen tegen. Je ziet wel dat de camera achteruit gaat, maar hij doet het nog wel.
Niet te vaak te dicht bij jezelf komen. Gewoon een beetje.
Dat is zo mooi, hè? Al die missies die 10 keer zo lang het volhouden als ze ooit bedoeld waren om te doen.
Ja, bedoeld waren. Voor mij wordt er altijd stiekem altijd wel op gerekend. Als je echt je nominale missie haalt en dan kapot gaat, dat is best een beetje lucht.
Dat is dan een tegenvaller. Ja, nou vooruit, oké.
Maar goed, dan hebben we dus begin volgende decennium 2 Jupiter-missies in de buurt. Ja. Interessant.
Kan interessant worden. Ja. Mooi zo. Goed, dat was het.
En verder kon ik niks interessant vinden. Wat de moeite waard was.
Mensen, dit was echt alles wat we konden bedenken. Ja, helemaal leeg zijn we. Het is ook een betrekkelijk korte Space Cowboys geworden. Iets meer dan 3 kwartier. Maar dat is niet erg. Dan zijn we vroeg thuis. Ik dank jullie wel, Bruno van Weijburg, Marieke Baan. Dit was Space Cowboys 137. Ik dank de luisteraars voor hun uithoudingsvermogen. Jullie hebben ook een makkelijke dag gehad op deze manier. En heel graag tot over 2 weken bij de volgende Space Cowboys.
Tot ziens.
Dag allemaal.
Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.